Hij doet het. Dames en heren, goedenavond, van harte welkom. Het is iedere keer spannend om 7:15 hier in de raadzaal te zijn als je werkt tot 5:00 of 5:30 en dan nog moet eten. Ik bedoel niks met deze hint, maar wellicht wordt hij door deze en gene opgepakt en kunnen we daar toch een ander tijdstip voor verzinnen, want dit is echt aan de vroege kant. Bijzonder welkom aan de dames van de GGD, mevrouw Astrid van Gient en mevrouw Betty Rikken. En die gaan nu meteen... Oh, ik moet even vragen of u akkoord bent met de agenda, zoals die voor ligt. Geen problemen dus. En dan gaan we meteen beginnen met de presentatie van de GGD. Oh, ik heb hier staan dat u na afloop nog iets wilde zeggen, wethouder. Maar... Nou, dan gaat nu de wethouder vooraf ook nog iets zeggen. Dubbel op.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort, inderdaad. U introduceerde de beide dames al. Het is voor de GGD een nieuwe wijze van werken om alle gemeentes langs te gaan. Ik heb begrepen van de dames dat wij de eerste pilot zijn in dat opzicht. En dus u krijgt de primeur daarvoor. En het is ook... met name de bedoeling dat u ook heel actief vragen gaat stellen aan deze dames. U heeft al een aantal stukken vooraf gekregen waar wij op een later moment nog met elkaar over gaan discussiëren. Maar met name kunt u hier nu een hoop informatie op gaan halen. En wat dat betreft wil ik u dus van harte uitnodigen om dat te doen. En nu de beide dames, ik weet niet wie het eerst van u begint, maar mevrouw Betty Rikken die begint als eerste dan. Dus dan wil ik die bij deze het woord geven.
Is dat niet de taak van de voorzitter, wethouder?
Alles moet wennen, hè? Ja.
Dames, gaan we gaan.
Nou, dank u wel. We zijn hartstikke blij dat we hier mogen komen. We zeiden net al tegen elkaar de GGD on tour. Zo voelen we ons nu een beetje. De GGD gaat verder, zo heet ons beleidsplan en dus ook de presentatie van vanavond. Het is voor ons ook een experiment. 2 jaar geleden is volgens mij aangegeven door jullie, door de gemeente. GGD zet nou eens een meerjarenvisie neer. We zitten sinds eigenlijk 1,5 jaar, ik ben zelf pas sinds 1,5 jaar werkzaam bij de GGD, lid van het MT. We zitten eigenlijk sinds een ruim jaar met een bijna hele nieuwe MT, nieuw directieteam. En we zijn met elkaar aan het kijken van, goh, de GGD in deze tijd, wat wordt er nu eigenlijk van ons gevraagd? De wereld om ons heen verandert heel snel, daar zitten jullie allemaal middenin. En wij proberen daar een zo goed mogelijk antwoord op te geven, omdat wij toch eigenlijk jullie GGD zijn. En dan een hele bijzondere opdracht, een GGD van 27 gemeenten. Dus dat geeft meteen al aan van waar soms ook de spanning zit. Wat nieuw is voor ons is, we hebben een meerjaren beleidsplan gemaakt waarin we onze visie en onze missie hebben neergelegd. En wij willen dus heel graag bij alle raden ophalen, jullie vertellen, toelichten wat we opgeschreven hebben, heel kort in een presentatie en vooral ook zoveel mogelijk ruimte geven. Goh, is dit een goede koers? Missen jullie grote dingen? Waar vinden jullie nou ook dat de aandachtspunten moeten liggen? En die horen wij graag, niet per se vanavond, maar terug ook via de wethouder in het algemeen bestuur. Nog even heel kort, de GGD gaat verder. Ik kijk even, ja, waar zijn we hier? Gaat dat? Ja. Ben ik goed te verstaan? Ja? Oké, ja. De GGD, ja, de gemeentelijke gezondheidsdienst was het vroeger. Volgens mij wordt die term eigenlijk nooit meer gebruikt. Maar waar gaan wij over? De publieke gezondheid. We hebben daarbinnen een aantal wettelijke taken. Wettelijke taken van de gemeente zijn, maar die... waarvan er ook een aantal echt wettelijk bij de GGD zijn neergelegd. Onze wettelijke taak, ja, publieke gezondheid, dat doen wij voor elke gemeente. Een aantal dingen daarvan zijn standaard, ook voor de 27 gemeenten, maar ook landelijk, wettelijk af te nemen. Daarnaast is er ruimte voor lokaal beleid. En dat is eigenlijk iets waar de raad over gaat. Ik neem ook aan dat dat jaarlijks ook langskomt van, goh, waar moeten nou de lokale accenten gelegd worden? En de wettelijke taken, die zijn de verantwoordelijkheid van het college. 27 gemeenten, die had ik al gehad. Ga ik even door, ja. Wettelijke taken, belangrijke component, de jeugdgezondheidszorg. Daar zal Astrid dadelijk wat meer over vertellen van wat we hiervoor in de gemeente Goorlen doen. Maar het betekent wel dat wij alle kinderen tussen de 0 en de 19 zien. Wij monitoren in brede zin hoe het met hen gaat, maar wij volgen ook alle individuele kinderen. Gaat het goed met de kinderen? Volgen zij hun normale ontwikkeling? Wij hebben een belangrijke signaleringsfunctie als het gaat over, gaat er misschien iets mis in het gezin? Is er iets met de gezondheid van het kind wat achterblijft? Dat is een vrij, dat is eigenlijk een hele cruciale taak, want ik denk dat de rol van het consultatiebureau, soms ook wel weer consternatiebureau genoemd, maar wel een hele belangrijke is in het volgen om bij te dragen aan een gezonde jeugd. Daarin kunnen we misschien, en daar kom ik dadelijk wel op, nog een boel dingen ook anders doen dan we ze nu doen. De preventie voor ouderen. Belangrijk punt. Hier staat ouderengezondheidszorg. Nou, dat vind ik een groot woord, maar wel waar het gaat over hoe houden wij ook onze oudere mens, onze oudere burgers, gezond. De gezondheidsbevordering in brede zin. Heel belangrijk. Hier zit echt een heel groot stuk lokaal en regionaal beleid. Wat zijn de dingen die hier spelen? Waar liggen de risico's in de gemeente Goorlen? Gaat het over alcoholgebruik, bewegen, gezonde voeding? Daar doen wij verschillende dingen in. De infectieziekte bestrijden, dus gezondheidsbescherming. Een taak die misschien soms wat meer op de achtergrond is, maar wel cruciaal. Natuurlijk het monitoren van de gezondheid, de jaarlijkse gezondheidsmonitor. Daar leveren wij gegevens over aan, over hoe het met de situatie van de bevolking in Goorlen is. En daarnaast de crisisbestrijding. Wij zijn vanuit de GOR, GGD GOR, ook degene die bij rampen de witte kolom vertegenwoordigt. Dat betekent dat in een geval van een ramp wij zorgen dat ziekenhuizen, huisartsen, ambulancezorg, dat die goed met elkaar communiceren. En wij verzorgen ook daarnaast de psychosociale hulp. Ja, je staat bij rampen, maar het gaat ook over grotere of kleinere incidenten, waarbij wij vrij snel ook de goede partijen rond de tafel kunnen krijgen om toch te kijken van, goh, ontstaat hier maatschappelijke onrust en kunnen wij hier iets betekenen? Essentie bij al onze taken is preventie, positieve gezondheid. Hoe houden wij de bevolking gezond? Ik merk dat ik veel te veel tijd ga nemen, dus ik ga proberen wat sneller door de sheets te gaan. Als we kijken van hoe gaan we nou verder, die positieve gezondheid. En dat wil zeggen dat wij ervan uitgaan dat gezondheid meer is dan puur de fysieke gezondheid. Maar dat gaat over van hoe zijn mensen in staat om zich met hun fysieke, geestelijke, hun fysieke en geestelijke gesteldheid is ook afhankelijk van hoe je ingebed bent in je sociale setting. Het is eigenlijk een totaalplaatje. Dat betekent ook dat gezondheid gaat over samenwerken met partners in het veld, met welzijn, met maatschappelijk werk. Het totale beeld, het totale van welzijn van mensen, dat is natuurlijk ongelooflijk bepalend ook voor hoe gezond mensen zijn. Als we kijken naar onze missie, is gezondheid. Moet ik even doorklikken. Gezondheid is eigenlijk een voorwaarde om mee te doen. Dus die gezondheid eigenlijk op alle niveaus is belangrijk en is ook voor ons de basis van ons bestaan. En dan gezondheid aan de voorkant. Preventie, monitoring, ondersteunen van gemeenten bij een lokaal gezondheidsbeleid. Okay. Als we nou kijken naar de belangrijkste.
Gaat het niet door?
Ja. Kijk naar de belangrijkste trends Want ik begon net met te zeggen, kijk, de wereld is natuurlijk snel in verandering. En als ik kijk naar de belangrijkste trends waar wij ook als organisatie mee te maken hebben, waar u als gemeente mee te maken heeft, transities in het sociale en het zorgdomein. Ook daar zoeken wij, en dat zien wij ook, dat wij in iedere gemeente, en dat is ook heel spannend waar jullie allemaal met elkaar ook aan het kijken zijn, hoe gaan wij het nou in deze gemeente vormgeven. Zo zijn wij, proberen wij overal aan te sluiten, ook bij hoe wij hier een rol in kunnen spelen. Bijna overal participeren wij in sociale wijkteams en kijken wij van welke rol kan daar een jeugdarts, jeugdverpleegkundige spelen. Ook in het ons problematiseren, het normaliseren van vragen die er leven. Ik denk dat dat een hele belangrijke voor ons is. Wij proberen in dat voorveld uit te gaan van de normale situatie. En daar ligt denk ik een hele belangrijke kracht van de GGD. Daarnaast digitalisering, e-health. Nou, ik zei het net al, als we kijken naar consultatiebureaus, wat de hele jeugdgezondheidszorg, daar zullen wij echt gaan investeren op van wat kunnen we ook via digitale manieren, hoe kunnen wij modernere manieren gaan inzetten om ouders ook de kans te geven om op andere manieren hun ondersteuning te zoeken. Dus veel meer vraaggericht dan aanbodgericht. Want dat is natuurlijk hoe wij de afgelopen 30 jaar vaak gewerkt hebben. Dan zetten we de eerste stappen in. Veel meer kijken naar behoeften van ouders. Van wat is er nodig en welke ondersteuning heeft u nodig? En wat kunt u allemaal zelf? Daarnaast e-health natuurlijk ook big data. Wat wij zien is, wij willen heel graag dat dat niet in handen komt van alleen maar de Googles en dat soort commerciële partijen. Zeg maar, wij zijn denk ik een betrouwbare verzamelaar samen met de overheid om toch te kijken van goh, hoe zorg je nou dat je de gegevens zorgvuldig verzamelt. Want er zijn zoveel mogelijkheden in combinatie met CBS, de informatie die we uit onze eigen monitors halen, cijfers die vanuit gemeenten zijn, toch te kijken hoe kun je daartoe komen tot goede analyses, profielen van wijken en dorpen. Van hoe is het hier met de gezondheid van de bevolking? Dat is een heel belangrijk speerpunt voor de komende jaren om daar veel sneller en op modernere manieren op in te zetten. Belangrijkste focus zijn voor ons deze drie punten. Klant centraal, en klant is ouder, burger, kinderen, maar ook gemeente, scholen, samenwerkingspartners. Dus die klant voor ons is breed. Die verbinding met het veld, cruciaal. En toch te kijken van waar kunnen wij vernieuwen. En ik ben ook wel heel benieuwd om van jullie terug te horen van waar ligt dan specifiek in Goorlen de behoefte. De manier waarop wij gezondheid benaderen willen we graag doen vanuit de verschillende leefwerelden. Aan de kant het individu, het gezin, is dat gezond? De school, de wijk en vervolgens de gemeente. Hoe zorgen wij dat in de gemeenten en de regio een stevig gezondheidsbeleid staat? En die eigen tijdse aanpak, waarbij denk ik de belangrijkste dingen zien waar we iets in te doen hebben. De versterking van die eigen regie van de burgers. Niets nieuws voor jullie, maar nog wel nieuw in wat het betekent in de manier waarop je werkt. Hoe doe je dat nu eigenlijk echt? Ook die eigen regie van burgers versterken. Veel meer vraaggericht in plaats van aanbod gestuurd. En hoe verbinden wij preventie binnen de wijken ook met curatie? Zeker ook de relatie tussen bijvoorbeeld onze jeugdartsen en de huisartsen is denk ik een hele belangrijke, ook in de verbinding met de sociale wijkteams. Ik zie daar echt veel mogelijkheden voor onze rol. Daarnaast voor de gemeente een goede adviseur te zijn voor de gemeente. Dus de goede analyses kunnen geven op basis van aan de ene kant de kinderen die wij direct zelf zien, maar ook dat te combineren met gegevens uit grotere databestanden. En een rol die zich de laatste tijd ook steeds meer opdringt als het gaat over openbare gezondheidszorg. Wij zien natuurlijk dat de veranderingen in het sociaal domein ook en in de gezondheidszorg ook leiden tot meer mensen die soms buiten de boot vallen. Verwarde mensen, kwetsbare mensen. Dus die vangnetfunctie om ook te kijken van goh, hoe zorgen wij ook dat er voor deze mensen een plek komt, dat die naar de goede zorg worden toegeleid. Daar zien wij absoluut een rol vanuit de publieke gezondheidszorg. Dit is even heel kort op een rij gezet, ook hoe wij geprobeerd hebben in onze beleidsvisie onze blik op de toekomst vorm te geven. We hebben daar ook, u heeft dat stuk ook allemaal gekregen, we hebben daar ook binnen de drie leefdomeinen onze eigen doelstellingen aangekoppeld. Maar zien ook wel van het zijn er nog best veel. En wat wij heel graag vanuit de raden willen ophalen is, ondersteunen jullie onze visie in brede zin? En welke focuspunten zouden er wat betreft de gemeente Goorle moeten komen? En ook, wat ontbreekt er in uw ogen? Dus dat is even geprobeerd in een vogelvlucht aan te geven van waar wij voor staan en waar wij mee bezig zijn. En nou heeft Astrid nog wat meer specifieke info van waar zijn wij in Goorle, waar zijn wij in Goorle mee bezig of waar zijn wij zichtbaar in, wat doen wij hier in Goorle. Ik zou het prettig vinden om vervolgens nog even met elkaar de dialoog te kunnen voeren.
Nou, dankjewel. Ik wil jullie inderdaad meenemen in de gemeente Goorle. En ik ben maar eens begonnen met enkele cijfertjes op een rij te zetten om te laten zien van, goh, wat gebeurt er allemaal in de gemeente? Ja. En waarschijnlijk weet u dat, sorry, waarschijnlijk weet u dat veel beter als dat commissieleden dan dat de GGD dat weet. In Goorle hebben we 233 geboortes in 2015 gehad. 3648 contactmomenten met jeugdigen, 0 tot 18 jaar hebben we het dan over. Er zijn 4 lijkschouwen geweest, 33 inspecties van kinderopvangvoorzieningen en 22 meldingen van infectieziekten. Even heel kort vertaald van de algemene stukken die u nu zag naar wat is er afgelopen jaar in Goorle gebeurd. Maar ik wil u nog verder meenemen in de gemeente Goorle. Betty zei al, een belangrijk onderdeel is jeugdgezondheidszorg. Bij de meeste van u denk ik wel bekend in de zin van consultatiebureau. Dat is van oudsher natuurlijk, al meer dan 100 jaar is er een consultatiebureau. Maar tegenwoordig doen we echt 0 tot 18 jaar, doorlopende lijn. En alle kinderen in beeld. En wat doen we dan eigenlijk binnen die jeugdgezondheidszorg? We voeren het basispakket uit, inclusief de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. Zeker in het eerste jaar van kinderen zijn er ontzettend veel vaccinaties en is er dus ook een veelvuldig contact. Betsy heeft ook al gesproken over verbinding. Verbinding met in het sociale domein, verbinding met onderwijs. En op dit moment is er in de gemeente Goorle met elke vroeg- en voorschoolse voorziening en de basisscholen is er contact met met name de jeugdverpleegkundigen. Ouders worden daar uiteraard bij betrokken en door die verbinding kun je nog beter samenwerken, de kinderen in beeld hebben waar het om gaat en met name ook preventief daar samen iets aan doen. Ketenpartners zijn heel belangrijk om mee samen te werken. Die kent u als geen andere uit de gemeente. En ook al genoemd is dat we het voortgezet onderwijs daar ook contacten hebben en ook allerlei andere activiteiten aan de hand van de vragen die er zijn. Bijvoorbeeld alcohol en middelengebruik is daar een groot speerpunt in. Even verder. U kent het lokale gezondheidsbeleid. Ik heb nog even de drie belangrijkste punten daarvan op een rijtje gezet. Het overgewicht bij kinderen, onder de 18 geen alcohol en het ziekteverzuim, ziekte of verzuim van leerlingen en vooral ook ziekteverzuim laten dalen. En goh, wat betekent dat nu concreet in de gemeente? Dat betekent dat we heel erg bezig zijn, en ik weet dat daar vanmiddag nog een overleg over is geweest, over te kijken van, goh, er wordt een kind met overgewicht gesignaleerd op het consultatiebureau, op school, elders in de gemeente. Hoe kan je dat met elkaar verbinden? Hoe kan je zorgen dat er een sluitend zorgpad is, waarbij ieder kind in ieder geval het aanbod krijgt en iedere ouder om daar iets mee te doen, iedere volwassene ook, hè? Want het, ook de GGD gaat over ouderen. Een project waar u vast bekend mee bent is de leefstijlcoach, wat daar ook heel mooi in haakt. En wat we komend jaar in Goorlen gaan doen, en dat is voor het eerst in de regio in ieder geval, is dat we per school gaan kijken met de informatie die de school heeft, de informatie die vanuit de GGD is en de informatie die we vanuit gezondheidsbevordering hebben. Hoe kunnen we nu per school tot een op maat plannetje komen? En met name plannetje, iets wat heel makkelijk op te pakken is en heel praktisch uit te voeren is op de scholen. Dus niet de bedoeling om hele dikke rapporten te publiceren, maar vooral samen iets te gaan doen met elkaar. Een voorbeeld van een innovatieproject wat ook in de gemeente Goorlen gaat draaien is in ieder geval de persoonlijke gezondheidscheck. Ik weet niet in hoeverre dat nu zeg maar aan de orde komt, maar dat is echt wel een innovatieproject vanuit de GGD. Er zijn innovatiegelden voor en de gemeente Goorlen onder andere gaat daar mee in participeren. In vogelvlucht heb ik u proberen mee te nemen in, goh, wat is nu dat beleidskader en wat doen we concreet in de gemeente? En we hadden eigenlijk een kwartier tijd voor presentatie, daar zijn we overheen gegaan. Dus ik ben heel benieuwd, zijn er nog dingen die u wil bespreken nu, die u wil vragen? Nu zijn we er, het kan altijd later, maar nu zijn we er. Dus van harte de uitnodiging.
Ga uw gang, mevrouw Kriens.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vraagjes opgeschreven. Bij alle kinderen in beeld ben ik heel benieuwd of er een percentage uitval is, een no-show, en wat doen jullie daarmee? En die persoonlijke gezondheidscheck wil ik graag even weten wat daar het innovatieve aan is, omdat jullie eigenlijk altijd gezondheid checken. Okay. Dat waren mijn vragen.
Is het handig, voorzitter, om ze direct te beantwoorden? Of wat,
de bedoeling is eigenlijk dat ik even inventariseer of er nog wat meer mensen zijn. Maar voor mij mag het gewoon over en weer. Ik heb daar geen probleem mee als u nu antwoordt.
Oké, nou ga ik dat doen. De eerste vraag zal ik op me nemen. Dat is van God, welk percentage kinderen is er nu in beeld? Dat was uw vraag. En wat is no-show en uitval? We hebben een digitaal kinddossier. Daarin is voor iedereen die in het GBA geregistreerd staat, heeft daar een dossier. En daar worden de acties in bijgehouden. Daar kunnen we dus ook precies cijfers uit aanleveren. Als u zegt van hoeveel kinderen bezoeken nu actief de GGD, want die vraag hoor ik onderliggend. Ik weet niet of die daar ook onderliggend zo is. Ja, consultatiebureau ligt het percentage ongeveer op 98% à 99%. Onder de 4 jaar heb ik het dan over. En kinderen die niet komen, daar weten we in ieder geval van waar ze wel in beeld zijn. En dat kunnen meerdere redenen hebben. Kan soms een bepaalde antroposofische overtuiging zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat kinderen dusdanig veel bij specialisten in ziekenhuizen komen en dergelijke, de geëiktere plaats is. En dan voor de persoonlijke gezondheidscheck zou ik graag Betty willen
weten. Ja, die persoonlijke gezondheidscheck, dat sluit eigenlijk aan ook op het e-health verhaal. Het is een nationale check, je kunt hem ook zo, iedereen kan die gewoon ook thuis doen. Het is een app waarbij je een aantal vragen invult. Waarbij je een aantal vragen in kunt vullen die een indicatie geven over, het gaat over hoeveel je beweegt, je gewicht, je lengte, je familiegeschiedenis. Nou, je krijgt in ieder geval een plaatje eruit hoe het met je gezondheid gesteld is en welke risico's je mogelijk wel of niet loopt. Daarnaast gaan we het En het mooie hier is dat je, als je het in een gemeente breed uitzet, gaat ook nog gekoppeld, mensen kunnen nog bloedtesten doen, wordt getest op cholesterol en nog een paar aspecten. Dat wordt nu gefinancierd vanuit dat innovatiebudget. Dus je krijgt, als daar goed op ingezet wordt, ook meteen een beeld van, behalve een individueel plaatje, ook de vertaling naar die big data. Van hoe is het in de gemeente Goorlen en hoe verhoudt het zich tot die andere gemeenten die meedoen? Dus dat is absoluut wel anders dan we tot nu toe gedaan hebben. Het gaat niet over de jeugd, maar over de volwassen bevolking.
Wanneer is die app ongeveer beschikbaar?
Nou, die is nu al beschikbaar. Oh. Ik heb hem zelf ook eens even uitgeprobeerd. Ik denk, hoe is dit? Maar hoe die in de gemeente hier ingezet wordt en ook welke publiciteit daarop gezet wordt, dat weet ik niet precies. Maar dat zal breed ingezet worden. Ja.
De wethouder welzijn zit te popelen om iets te zeggen, dus u krijgt nu het woord.
Nou, ik ben niet de wethouder welzijn, maar wel bemoei ik me met volksgezondheid. Maar die dat pilot persoonlijke gezondheidscheck, daar heeft u vanavond een info over op uw tafel gevonden. Daarin staat een beetje nader uitgelegd wat de gemeente Goorlen daarmee gaat doen. De gemeente Goorlen is een van de drie gemeentes die daar nu als pilot mee gaat starten, om te kijken of dat een bruikbare vorm is om daar de algemene gezondheid van de bevolking in Goorlen van 25 jaar en ouder, want daar hebben we het hier dan over, om die te bevorderen. Daarvoor is die check nodig. Daarvoor hebben we afspraken met de huisarts gemaakt. We hebben met één huisartsenpraktijk daar nu afspraken over gemaakt. En daar gaan we samen kijken hoe dit tot een goed einde te brengen is. En als dat een groot succes wordt, dan zouden we dat ook breder uit kunnen gaan zetten. En hoe dat verder precies in zijn werk gaat, dat kunt u dus in de info lezen. En we gaan daar op korte termijn mee starten. Daar gaan we ook publiciteit aan geven, zodat de mensen daarvan op de hoogte zijn. Die worden geïnformeerd en die kunnen dus dan vervolgens, als die check plaats heeft gevonden, die e-health check plaats heeft gevonden, dan zullen ze er komen mensen met een bepaald risico uit. En die kunnen dan een advies krijgen in het kader van leefstijl of anderszins.
Dank u wel, wethouder. Ik weet niet of er nog meer commissieleden zijn. Oh, kijk eens, daar komen ze aan. Zal ik gewoon het rijtje afwerken en dan meneer Schellekes, ga u gaan.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik had één opmerking over die beleidsvisie. Wat me opviel was de missie, want die wijkt wat af van de traditionele vorm van een missie, zoals je wel bij andere bedrijven ziet. En ik moet zeggen, ik vond het ook niet meteen duidelijk wat nu de missie is van de GGD. Dus wat mij betreft zou het wat duidelijker geformuleerd mogen worden.
Dank u wel.
Ja,
dank u wel voor de reactie. Dat is eigenlijk volgens mij fijn dat we dat terug horen inderdaad. En die nemen we nogmaals. We gaan nu on tour bij 27 gemeenten en we zullen zeker die input meenemen. En daar dat kijken hoe we dat vorm kunnen geven. Dank u wel.
Mevrouw Fransen.
Dank u wel, voorzitter. Ik was eigenlijk benieuwd naar die schoolgezondheidsplan. Wat dat nou precies behelst. Van tot hoever ga je daar dan in? Dat is mijn eerste vraag. Andere vraag is eigenlijk of er mogelijkheden zijn om meer te kijken naar de begeleiding ook op scholen. Bijvoorbeeld, tegenwoordig moeten steeds meer kinderen naar het regulier onderwijs. Dus ook kinderen bijvoorbeeld met diabetes. Nou, vaak zijn, zeker op de kleuterschool, die kinderen moeten geprikt worden. Of er moet in de gaten gehouden worden hoe die suikerspiegel is. Hebben jullie daar ook een rol of kunnen jullie daar een rol in nemen? Om ofwel leraren daarin te informeren hoe ze daarmee om moeten gaan. En dan heb ik alleen maar diabetes nu als voorbeeld, maar er zijn natuurlijk andere chronisch zieke kindjes die toch gewoon naar regulier onderwijs moeten. Dus dat is eigenlijk de andere vraag.
Om op de eerste, met de eerste vraag te beginnen, dat gezondheidsplan op school, daar is geen blauwdruk van hoe dat eruit gaat zien. En dat is denk ik ook het mooie. Volgens mij maak je dat op maat per school met de informatie en de vraag die er op school is. En volgens mij kan dat redelijk divers worden. Het ligt uiteraard wel op het gebied van gezondheid, beweging, gezonde school, groene omgeving. Maar dat is geen blauwdruk van hoe er dat precies uit gaat zien. En dat vind ik nou juist ook de kracht, zeg maar. Op uw tweede vraag, die behelste van chronisch zieke kinderen, wat kunnen jullie daaraan doen die in regulier onderwijs participeren, ook vanwege de wet passend onderwijs? Daar heb ik geen kant-en-klaar antwoord op. Ik denk altijd ook daar dat er weer op maat gekeken moet worden. En als daar een vraag is, zullen wij die vraag oppakken en kijken wie die kan beantwoorden. En als wij dat niet zijn, hè, stel dat de vraag bij ons terechtkomt als GGD, volgens mij is het dan onze taak om op te zoeken in Goorlen, bij bijvoorbeeld een Thebe of bij andere partijen, hoe je dat loket uiteraard ook via het loket, maar wel om te kijken van hoe kan je dat vormgeven, zodat de vraag van dat kind wel beantwoord wordt. Ja, dankjewel.
Meneer Poos.
Dankjewel. Ik heb die stukken zitten doorlezen en ik heb even zitten afvragen van ja, waar gaat er nou de komende tijd eigenlijk op allerlei gebieden op ons afkomen en kan ik dat een beetje terugvinden? En toen ben ik gaan scannen de documenten op de woorden vluchteling en asiel. En ik moet zeggen, ik ben in één document twee keer het woord vluchteling tegengekomen. En dat was dat we rekening moeten houden met vluchtelingen, maar dat we dat wel fijn in de tang hebben. Ik vertaal het even een beetje vrij wat erin staat. En dat lijkt mij wat mager. Er gaat denk ik meer op ons afkomen dan dat. En dan wil ik daarmee niet gezegd hebben dat ik verwacht dat al die vluchtelingen hier doodziek binnenkomen en dat ze enorme druk op onze gezondheidsvoorzieningen gaan doen. Maar ik vind wel, als er dit soort dingen gebeuren, dan moeten we daar rekening mee houden, zodat we er ook budgetair, en het gaat niet eens over de centen, maar dat we er op allerlei manieren organisatorisch budgetair rekening mee kunnen houden.
Nou, ik denk dat u daar een heel goed punt signaleert. In documenten waarin u het tegenkomt is ook wel de voorjaarsnota 2017. Dus de beleidsvisie dateert al net van september 2015. En sindsdien is onze wereld natuurlijk behoorlijk veranderd. Het is echt iets waar wij ook heel actief mee bezig zijn, zal ik zeggen, wat we ook in de dagelijkse praktijk merken. We hebben in eerste instantie natuurlijk in de crisisnoodopvang in de verschillende gemeenten ermee te maken gehad. Zowel op het gebied van infectiebestrijding als jeugdgezondheidszorg. In de AZC's die er zijn, verzorgen wij ook de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding. Maar ook met name de instroom die er gaat komen in de verschillende gemeenten de komende jaren heeft absoluut onze aandacht. En we zijn ook samen met GGD Nederland ook aan het kijken, goh, wat zijn nou echt de dingen die aandacht vragen. Dus wij bereiden ons hier echt goed op voor. We proberen ook te kijken van, goh, wat gaat dit dan extra kosten met zich meebrengen? Maar ook, ja, moet je misschien dan, dat zijn natuurlijk ook de vragen, ook je focus misschien verleggen. Want dit is echt een punt. Dus dat hebben we op ons netvlies. En ik ben het zeer met u eens.
Dus er gaat nog, gaat er nog een ander document komen of een oplegnotitie? Of gaan we daar, voordat er een nieuwe visie komt, nog iets van horen?
Nou, ik denk dat wij gewoon aan het werk zijn. Want dat is natuurlijk ook publieke gezondheid. Wij proberen ook een antwoord te geven op het moment dat de zaken zich aandienen. En ik denk zeker, praktisch gezien, we zijn gewoon aan de slag. Die mensen komen, wij verlenen de zorg die ze nodig hebben. Proberen ook oplossingen te vinden voor de dingen waar we tegenaan lopen. En dat gaat ook over, dan moet ik toch maar even na Keulen en wat wij ook zien, dat gaat ook over seksuele opvoeding bijvoorbeeld, hè, los van jeugdgezondheidszorg. Dus gezondheidsmedewerkers van ons zijn in de AZC's en proberen ook uit te leggen van, goh, hoe gaan wij hier in Nederland met dit soort zaken om? Voorlichting over SOA, de JGZ, dus wij pakken de punten eigenlijk nu ook op. En in de begroting 2017, document wat natuurlijk in jullie voor zal liggen, zal daar zeker een paragraaf aan gewijd worden.
Mevrouw Appels.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb een hele korte vraag. Bureau bemoeizorg, die mis ik in het hele verhaal. Dat kan wellicht vallen onder het vangnet, maar dat kunt u mij ongetwijfeld gaan uitleggen. Dankjewel.
Bureau bemoeizorg, ik weet eerlijk gezegd niet, dan kijk ik even naar opzij van hoe het in Goorlen precies geregeld is. Want dit is nou een van de dingen die, waarvan ik ook zie dat die in de verschillende gemeenten anders ingericht zijn. Ook dit is een punt als het gaat over vangnet, wat ik ook aangaf. Het dringt zich steeds vaker op, maar dat is ook ja, een van de dingen die we in zicht hebben en waar ook waar wij voor ingezet kunnen worden waar het nodig is. Maar bureau bemoeizorg, dan kijk even opzij. Ik denk bemoeizorg als activiteit, maar bureau bemoeizorg, is dat in Goorlen? Nee?
Oh. En volgens mij, ja, hij doet het. Ja. Ja, dat zal dan bemoeizorg zijn. Ik zet het bureau voor, maar dat zal dan gewoon bemoeizorg zijn. Ik ben een keer een avond, heeft u een open avond gehad. En daar werden zij ook gepresenteerd als zijn een soort van ja, vangnetzorg, zal ik maar zeggen. Voor mensen die even ja, de weg kwijt zijn. Dus dat is hem.
Ja, dat is hem. En dat is ook iets waar we in verschillende gemeenten op verschillende manieren mee bezig zijn. We zien dat de problematiek toeneemt. Ik weet niet of dat in Goorlen ook het geval is. Zo zijn we op dit moment in gemeente Vught bijvoorbeeld gestart met een pilot. Ook in het kader van de innovatieproject à la de gezondheidscheck. Waar we werken met een wijk GGD die ook heel nauw samenwerkt met politie, welzijn, om juist in dit gat, dit probleem, te kijken van hoe los je dit nu op. Dus daar zijn wij ook mee aan het pionieren.
Dank u wel. Zijn er nog commissieleden die ik nog het woord moet geven? Ga u gaan. Meneer Van Oostenrijk, voor de band.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor u een aantal keer gegevens, big data noemen in uw verhaal. Ik heb, even als de heer Poos, de stukken doorgeakkerd en ik werd daardoor aanvankelijk getriggerd. Was eerlijk gezegd wat teleurgesteld dat ik daar weinig toepassingen van teruglas. Het wordt kort genoemd, e-health en big data noemt u en ook in uw verhalen en in de sheet zie ik hetzelfde. Kunt u mij een paar voorbeelden noemen hoe dat ons op het gebied van de publieke gezondheidszorg vruchten gaat afwerpen?
Een paar voorbeelden vind ik, nou als ik hem heel concreet maak, we hebben natuurlijk onze epidemiologen, ik struikel er af en toe zelf nog over, die zich met name bezighouden met het verwerken van dat soort gegevens. We hebben het programma noemen, dat geen softwareprogramma, maar een, ja, hoe noem je dat, een de presentatie van gegevens, gezond inzicht is dat, waarbij wij, en ik weet niet of jij hem voor Goorlen al hebt, maar waar we komen tot, op basis van al die informatie, komen tot een profiel van een wijk of een gemeente of een stad, waar je eigenlijk al die gegevens verzamelt en daar de analyses op loslaat. Waardoor je in ieder geval, en dat kost ons nu nog best veel moeite om die allemaal aan elkaar te knopen, maar er zijn een aantal instrumenten voor gemaakt waardoor we echt veel betere profielen kunnen geven van hoe is de staat van de gezondheid van deze gemeente en welke risico's zitten daarin. En misschien is het leuk om gewoon, ja, die zal ergens, overleg jij die aan ambtenaren en wethouder. En dat is openbare informatie. Dus zou ook voor u ter beschikking moeten zijn.
Hoe meer je ook die gerichte informatie hebt, hoe gerichter je binnen je gemeente natuurlijk ook zaken kan inzetten. Dus in die zin denk ik echt een belangrijk punt. En ook waardoor je inzet en je kosten zeg maar heel gericht op dat inzet kunnen worden wat nodig is.
Het zou ook wel mooi zijn om... bedenk ik mij nu om, jullie zijn de eerste, ja. Om in de volgende presentatie meteen even, want het is eigenlijk een heel mooi A4 waar je meteen een beeld hebt van goh, ja. Hoe zit het in deze gemeente. Dus zullen wij die nasturen voor de gemeente Goorle?
Mevrouw Kriens en dan daarna meneer Van Paal.
Ja, volgens mij zijn er heel veel gegevens al te zien op het regionaal kompas of iets dergelijks, via de website van de GGD. Dus daar kunnen mensen ook op kijken. Als...
Dank u wel. Ik heb op een sheet of twee terug, zag ik bovenaan staan dat u zich wil richten op het versterken van de eigen regie voor burgers. En aan de onderkant van diezelfde sheet stond dat risicogroepen in beeld worden gebracht en dat er een vangnet wordt gehanteerd voor, of wordt ingezet voor die kwetsbare burgers. Daar zit op zichzelf wel een spannende discrepantie tussen. Het versterken van die eigen regie van burgers, dat doet een soort van beroep, extra beroep op de zelfredzaamheid of samenredzaamheid, als je dat woord zou willen gebruiken. En tegelijkertijd belooft u dat u risicogroepen in beeld hebt en daar een vangnet voor biedt. Nou, wordt onze maatschappij zo... wordt alsmaar gezegd, met de dag complexer en hebben mensen die iets minder de dingen allemaal makkelijk tot zich nemen, hebben het steeds moeilijker, makkelijk moeilijker. Ik zie geen activiteiten in de presentatie althans, die zich op volwassenen richten. Althans, u richt zich vooral op kinderen. En u monitort... mogelijk langs de route van Big Data ook, om wat beeld te krijgen op de ontwikkeling in wijken. Maar kunt u iets zeggen over hoe u als GGD op dat veld enige bijdrage gaat leveren?
Nou, dat zal ook juist een van de dingen zijn. Kijk, jeugd, hè, dat is voor een heel groot deel ook landelijk bepaald richtlijn, dus dat is... helder. Terwijl, denk ik, voor ouderen, daar is met name, denk ik, ook de lokale vraag. Daar kunnen we ook heel veel kijken van hoe geef je hier een lokale invulling aan. Dat zal heel veel in samenwerking zijn met welzijn. Het gaat natuurlijk ook over, inderdaad, los van de vangnetfunctie, is natuurlijk ook die preventie en hoe houd je toch ook je oudere mensen langer gezond. Nou, dat kan gaan, en daar zijn verschillende voorbeelden van, dat kan gaan met fit-testen in bepaalde gemeenten. Doen we daar veel mee? Dus we organiseren samen met welzijn iets van, hoe fit bent u, komt u eens, laat u eens testen. En vervolgens koppelen we daar samen met welzijn een samenkookcursus, activiteiten aan, zodat je eigenlijk vanuit de optiek van gezondheid tegelijkertijd ook kijkt van kun je de verbinding maken met ook samen dingen doen en dat soort zaken. Maar dat is echt iets waar je lokaal gaat kijken van goh, wat is hier nodig, welke partijen zijn er die samen iets met ons kunnen doen. Maar onze focus daarbij ligt echt op gezondheid, preventie, mensen in beweging houden. En daar, of bewegingscursussen, of dat soort dingen meedoen. Voldoende antwoord?
Ja. Ik heb als voorzitter nog een vraag. Een voorzitter moet neutraal zijn, maar vragen stellen mag volgens mij. Ik zag daar straks staan 233 geboorten. Bij geboorte denk ik aan bevallingen, maar dan denk ik aan een huisarts, aan... het ziekenhuis, een verloskundige. Ik ben benieuwd in welk verband de GGD daar een rol bij speelt. Dat kunt u ons ongetwijfeld uitleggen.
Kan ik zeker, want al die geboortes vinden niet in de gemeente Goorlen plaats. Het zijn wel inwoners van de gemeente Goorlen, dus ze staan geregistreerd in het GBA. Er zijn contacten met verloskundigen, met ziekenhuizen, om ook al in een vroegtijdig stadium, dus als die verloskundige of die gynaecoloog een aanstaande moeder ziet waarvan zij denkt, hé, hier zijn heel veel dingen aan de hand. Dat uiteraard eerst bespreekt met die persoon en vervolgens ook gaat kijken wie zou deze moeder die mogelijk wat extra nodig heeft kunnen helpen. Dat kan de GGD zijn, dat gaat ook via het loket in Goorlen uiteraard. En ja, op die manier zijn er allerlei netwerken, ook met kraamzorg, als er bijzonderheden zijn in die kraamzorgperiode. Dus daar is een groot netwerk in. Ja. Ik weet niet of dat voldoende antwoord op uw vraag geeft. Ja. Ja.
Uitstekend. Voor ik de fout maak dat ik u ga bedanken, geef ik het woord aan de wethouder Van der Ven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank u in ieder geval heel hartelijk ook alvast voor deze uiteenzetting. Ik hoop dat daar de commissieleden hun wijsheid mee kunnen doen en dat ze daardoor ook inderdaad goed op de hoogte zijn welke kant dat met name de GGD omgaat met haar nieuwe visie. Nader uiteenzetting, die visie die u heeft opmerking van de heer Schellekes meegenomen, zei u. Ik ben benieuwd wat daar nog voor veranderingen in de missie doorgaan ontstaan. En die vernemen we dan graag verder. Is het ook heel plezierig als we inderdaad dat A4'tje kunnen krijgen waar u het zojuist over had. En wat ik dan verder nog aan de commissie mede wil delen is dat wij, u heeft een oplegnotitie gekregen bij de stukken voor deze commissievergadering. U heeft daar ook de aanbiedingsbrief bij gekregen voor de kadernota of de voorjaarsnota zoals wij daar zelf hier altijd over praten. En de kadernota zelf. U krijgt in de loop van de komende periode daar ook nog het raadsvoorstel bij. En in dat raadsvoorstel zal ook de zienswijze van het college opgenomen zijn ten aanzien van de voorstellen die in die kadernota opgenomen zijn. Maar dan kom ik even bij het punt waar ik uw medewerking nodig heb. En dat is de volgende. Deze kadernota die heeft een routing waarbij die voor 31 maart of uiterlijk 31 maart de reactie van de raden naar het AB moet en in de vergadering van 7 april van het AB van de GGD wordt de kadernota dan vastgesteld. Dat doet zich nu voor onze eigen planning, geeft aan dat we op 12 april pas onze raadsvergadering hebben, volgend op de commissievergadering van 22 maart. Dat zou dus te laat zijn om nog de mening van de raad ten aanzien van de kadernota mee te nemen. Dus daarom zou ik u willen verzoeken om het raadsvoorstel wat u nog gaat krijgen, naar aanleiding van die kadernota en de zienswijze daarin van het college, daarop uw reactie in de commissievergadering van 22 maart al te geven, zodat ik als ik naar het AB ga, de mening van de raad daar ook in mee kan nemen. Dat even een procedurele opmerking en de inhoudelijke discussie die gaan we met elkaar nog wel op de 22e aan. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Dames, u mag bij het vervolg van deze commissie blijven, maar het is aan u wat u verder doet. Ook namens mij dank.
Nou, bedankt voor de gelegenheid om in ieder geval dit toe te lichten. En we nemen de leerervaringen van deze keer weer mee.
Ja, doen we zeker. Dank u wel. Veel succes.
Nou, dan gaan wij door met agenda punt 3. Stukken ter advisering voor de gemeenteraad van 8 maart. En dat gaat over het raadsvoorstel vaststellen verzamelverordening, participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2016. Als het goed is, hebt u vanmiddag een gewijzigde tekst ontvangen. Want bij artikel 25, zo heeft een van onze commissieleden opgemerkt, was een deel, een lid was er vervallen, stond er niet. En dat is inmiddels aangepast met enkele kleine taalfoutjes, heb ik begrepen. Op 9 december 2014 heeft de Raad de verzamelverordening 2015 vastgesteld. En vanwege de inwerkingtreding van de wet Taaleis Participatiewet op 1 januari 2016 en door verandering in het systeem van de bestuurlijke boete is het nodig om de verzamelverordening aan te passen. In regionaal verband is een nieuwe verzamelverordening voorbereid. En door de participatieraad is op dit voorstel al advies gegeven. En het college vraagt nu de raad deze verordening vast te stellen. En het is aan de commissie om de raad te adviseren. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Appels. Mevrouw Kriens. En de heer Gabriels.
En de heer Van der Brekel wil ook het woord voeren.
En Van der Brekel. Meneer Van der Brekel, sorry. Ja, normaal gaan we... Natuurlijk beginnen we bij de dames. Ik ga nu toch als eerste naar de heer Gabriels.
Dank u wel, jongeheer voorzitter. Ik heb het stuk doorgelezen. Het is voor mij bevat het echt wel voldoende informatie. Dus dat is allemaal wel prima. Ik had een vraagje naar aanleiding van de tekst. En er staat dat als de taaltoets onvoldoende gemaakt wordt, dat dan het college een sanctie kan opleggen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Misschien heb ik dat in het verleden gemist. Wat verstaan we daaronder? En zijn daar ook duidelijke afspraken over dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt? Dank u wel.
Meneer Van der Brekel, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik nog bedanken het college en de ambtenaar voor de snelle beantwoording van de technische vragen. Dus hierbij. De grootste verandering in het stuk is het boetesysteem, wat volgens de ombudsman en het CRVB zijn doel voorbij schiet en dat milder moet. Nou goed, dat hebben wij eerder aangegeven bij de vorige behandeling van van de participatiewet, dus daar zijn we heel blij mee. Dan ook nog wat vragen over de taaleis. Hoe wordt die gebruikt bijvoorbeeld bij de statushouders die in aantal toeneemt, ook in onze gemeente. Hoe wordt daarmee omgegaan? En wordt deze groep ook bijvoorbeeld al begeleid naar werk? Of hoe gaat de gemeente met deze groep daar mee om? Dan nog wat vragen over de studietoeslag. Ik had technische vragen gesteld over het aantal die gebruik van heeft gemaakt. Het aantal mensen. Ik lees in de tekst iemand. Mijn vraag is eigenlijk daarbij, ligt dat lage aantal aan? En hoe wordt er gecommuniceerd naar die mensen? Want misschien dat er niemand weet dat het bestaat. In de verordening staat ook over het studietoeslag dat voor ieder studiejaar opnieuw een onderzoek plaatsvindt, ook bij het tweede jaar dat iemand studeert, en of je aan die criteria voldoet. Mijn vraag is eigenlijk, waarom wordt dat opnieuw gedaan? Is een bewijs op stuur van dat je een nieuw studiejaar begint niet voldoende? Want een handicap verdwijnt vaak niet. En ik neem aan dat iemand handicap al bij de gemeente bekend is bij de eerdere aanvragen. Dus dat is eigenlijk de vraag daarover. Dan heb ik verder nog wat vragen over arbeidsbeperkten. Want daar gaat ook de participatiewet ook over. Mijn eerste vraag is, wordt er ook al gesproken met scholen, speciaal onderwijsscholen, voor werk, bijvoorbeeld met stages? Hoe zijn die mensen in beeld? En wordt hier ook al gekeken naar tijdens hun laatste schooljaar en niet als ze van school afkomen. Nou, dan nog een vraag over schutwerkplaatsen. In het stuk staat dat voor de gemeente nog steeds niet duidelijk is of dat het verplicht is om daar een minimum aantal voor plaats te maken. Terwijl ik eigenlijk van de staatssecretaris Kleinsma juist hoor dat de gemeentes dat wel moeten. En daar heeft ze ook geld voor vrijgemaakt. Dat was ik in de Volkskrant in september. En dat is ook, zeg maar, als in het najaar niet genoeg plaatsen zijn gemaakt, dat ze de gemeentes wil gaan verplichten. Dus mijn vraag is eigenlijk, spreekt de staatssecretaris Chinees of is het andersom? Dus dat waren mijn vragen voor zover.
Dank u wel, meneer Van der Brenkel. Mevrouw Kriens.
Dank u wel. Ja, ik had ook een vraag over die indicatie beschut werk. Want als ik het goed begrijp, geeft het UWV eerst een advies en dan gaat het naar het college en dan komt er een soort dubbelcheck of ze een indicatie af kunnen geven. En dan lees ik dat het eigenlijk leidend is of er werkplaatsen beschikbaar zijn. Klopt dat?
Mevrouw Appels.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik sluit me aan bij mevrouw Kriens, want ik had diezelfde vraag, maar dan ook meer in de vorm van is het geen omslachtig traject? Het wordt een beetje heen en weer getik van beslissingen en uitvoering. Op pagina 9 had ik nog een vraag. Even kijken. Daar wordt onder punt 2 gezegd dat er aan een werkgever financiële ondersteuning kan worden gegeven. Ik zou daar graag wat meer over willen weten als het gaat over eventuele criteria die daarvoor staan. Want het is anders dan de loonkostensubsidie. Dus wat moet ik me daarbij voorstellen? En dat was het. Dankjewel.
Ik concludeer dat de meeste vragen betrekking hebben op de participatiewet. En dan denk ik dat ik... Ik had verwacht bij...
Ik ben gelegenheid.
Ik denk, voorzitter, dat dit een co-productie wordt. En misschien wel een drie partijen. Wij hebben de taken in het college zo verdeeld dat collega Van der Heijden, die doet het onderdeel arbeidstoeleiding vanuit de participatiewet, en het inkomensbeleid zit bij ondergetekende. Maar tegelijkertijd constateer ik dat een groot aantal vragen een hoog technisch gehalte hebben. Dus ik zou eigenlijk willen vragen of de heer Hendricks even aan mijn zijde wil komen om te kijken of wij die vragen nu kunnen beantwoorden. En anders dan ga ik u vragen of u toestaat om die schriftelijk bij het verslag te kunnen beantwoorden.
Uw goed recht, wethouder.
Misschien dat ik de eerste vraag van de heer Gabriels over de sancties bij de wettaaleis, dat ik die wel kan beantwoorden. Maar als het niet goed is, dan moet de heer Hendricks mij maar corrigeren. Het is mogelijk als iemand niet voldoet aan de vereisten dat het college een maatregel oplegt. En die maatregel zou uiteindelijk kunnen resulteren in een korting op de uitkering of zelfs het stopzetten ervan. Maar dat is natuurlijk wel een allerlaatste sanctie. We proberen natuurlijk altijd in goed overleg met de cliënt te komen tot de eisen die de wet stelt en die wij ook belangrijk vinden. Met het oog op kansen op de arbeidsmarkt.
Uiteraard. Voorzitter, mag ik mijn vraag dan iets specifieker stellen? Het tweede deel van mijn vraag was ook van hoe voorkom je nou dat mensen niet gelijk behandeld worden? Omdat het college gaat dan kijken van is dat... wat gaat hier verkeerd en wat gaan we opleggen? Daar zal toch iets onder moeten liggen om dat objectief te kunnen maken.
Dan ben ik toch geneigd om die vraag even door te schuiven naar de heer Hendricks.
ga proberen om het antwoord van de wethouder aan te vullen, niet te corrigeren. Maatregelen in de bijstandswet en de participatiewet, die zijn wel mogelijk zolang als de participatiewet bestaat. En op het moment dat er gelijke situaties moeten gelijk beoordeeld worden, maar het zal altijd een individuele beoordeling zijn. En hoe we in de praktijk gaan varen met die taaltoets, ja, dat zal nog moeten blijken. Het is een hele nieuwe wet. Het is een verplichting die opgenomen is, opgelegd is. We hebben er niet om gevraagd. We zaten er ook niet echt om te wachten. Maar het is geregeld zoals het geregeld is. We zullen daar de komende tijd ervaring mee op moeten gaan doen. Het gaat erom op het moment dat iemand verwijtbaar niet meewerkt aan het voldoen aan de taaltoets, dan zal daar een maatregel op kunnen komen.
Ja, het blijft voor mij toch vaag, want in de tekst staat ook als iemand zich inspant, dan verdoet hij dan of verdoet hij dan niet? Of moet iemand dialect van Goorlen kennen of... Kijk, het is, voor mij heeft het een hoge mate van willekeur hoe er straks mee omgegaan kan worden. En daar ben ik niet zo voor, want dan is het van ja, hoe staat vandaag mijn pet en ga ik die dan maar eens kort op zijn uitkering en ik weet best dat we zo niet denken. Maar ja, daarom vraag ik ook van wat ligt eronder?
Nou, volgens mij staat dat ook in de tekst. We gaan taaltoetsen inkopen bij het ROC, dat doen we in gezamenlijk verband, dus er ligt een objectief meetinstrument onder. En afhankelijk van, kan iemand er aan meedoen, ja of nee? En soms is daar misschien nog wel een medisch advies bij nodig, om dat te kunnen vaststellen. Gaan we bekijken van of er wel of geen maatregel opgelegd moet worden. En ik ben overigens graag bereid om toe te zeggen dat we begin volgend jaar met een stuk komen waar we aan gaan geven van hoe vaak hebben we de taaltoets nou opgelegd en wat zijn daar de ervaringen mee?
Nick, misschien kun je dan ook gelijk even ingaan op de vraag van de heer Van den Brekel. Bij die vraag in hoeverre de taaltoets bij de statushouders wordt geëist, want naar mijn mening is het niet van toepassing.
In principe moeten de statushouders zelf hun inburgering regelen, maar ook daar zal de taaltoets van toepassing zijn. En of die wel of niet opgenomen gaat worden in het inburgeringsprogramma, de inburgeringscursus die de statushouders kan volgen, dat is mij op dit moment nog niet bekend. Daar is landelijk eigenlijk ook nog nauwelijks of geen ervaring mee voor zover ik weet. Maar in principe moeten ook statushouders die een beroep doen op de participatiewet moeten voldoen aan de wet taaleis.
Is er een vraag of de arbeidsbeperkte of daar contacten zijn met het speciaal onderwijs?
Die zijn er in regionaal verband. Wij proberen ook in een vroegtijdig stadium in regionaal verband contacten te leggen met de scholen voor het speciaal onderwijs. Om te zorgen dat de persoon die uitstroomt uit het speciaal onderwijs niet in een gat valt op het moment dat de school ophoudt. Overigens komt er in de volgende commissievergadering een nota over Goorlen aan de slag 2017. En op het moment dat er vragen zijn over van goed, hoe gaan nou bepaalde zaken met de reïntegratie, denk ik dat het goed is om die vragen ook, die technische vragen daarover vooraf te stellen. Dan kunnen we die ook allemaal beantwoorden.
Misschien is het goed, voorzitter, als we de rest van de vragen inderdaad schriftelijk bij het verslag doen. Ik weet niet of collega Van Heijden over dat beschut werk, maar dat...
Als ik de regels goed geïnterpreteerd heb, is het inderdaad zo zoals mevrouw Kien zegt, dat we alleen maar een indicatie vragen wanneer er een beschut werk aanwezig is. Je kan een indicatie vragen waarom een beschut werk niet aanwezig is, heeft ook weinig zin. Zo lees ik hem ook. En dan kijk ik ook even naar Nick, ja.
Ik,
Misschien nog één vraag van meneer Van den Brekel. Uw vraag over de studietoeslag. Wij hebben die zo geïnterpreteerd dat u vroeg van als iemand een tweede opleiding gaat volgen, kan dan die studietoeslag nog een keer aangevraagd worden. Hij hoeft niet elk jaar van een studie opnieuw aangevraagd te worden.
Mag ik even de vraag even misschien verduidelijken? Het ging meer over van dezelfde studie, maar als je het eerste jaar hebt gehad, dan het tweede jaar. Maar dat is dus duidelijk dat je het begin van de studie gewoon hoeft aan te vragen en niet ieder jaar opnieuw moet. Dan is dat duidelijk.
Ik denk dat het een efficiënt voorstel is om de rest van de vragen schriftelijk te beantwoorden. Maar ik ga toch vragen of er iemand behoefte heeft aan een tweede termijn. Meneer Schellekes en daarna mevrouw Kriens. Meneer Schellekes.
Ja, voorzitter. Er werd zojuist genoemd dat in de volgende commissievergadering ook een stuk komt gorelen aan de slag vanaf 2017. Ik zou daar nu al een opmerking over willen maken. Wat mij betreft zou er ook iets in voor moeten komen hoe de gemeente Gorinchem verdringing ervoor zorgt dat er geen verdringing plaatsvindt. Dus dit als, anders ga ik daar sowieso vragen over stellen.
Dank u wel voor deze tip, mevrouw Kriens.
Dank u wel. Ik heb eigenlijk één opmerking en dat is dat ik het heel prettig vind dat de participatieraad hier ook haar mening over heeft gegeven. En lekker beknopt, dus ik zou zeggen ga zo door. Dank u wel.
Dank u wel.
Voorzitter.
Ik denk dat dit een B-stuk wordt.
Voorzitter, bij interruptie, ik heb nog één vraag.
Voor twee. Heer Van den Brekel, ga u gaan.
Ik had nog een vraag over beschutte werkplaatsen, van hoe dat zit met die verplichting. Dat de staatssecretaris geeft dat er een van die vragen is die, waar u op terug nog moet komen in de schriftelijke beantwoording. Maar hoe moet ik je verhouden met de uitspraken van de staatssecretaris?
Ja, uiteraard gaan we gaan.
We gaan dat schriftelijk beantwoorden.
Ook schriftelijk, ja. Oké.
Oké, dan weet ik dat. Dank u wel.
De rivier fluistert mij in dat ik een beetje snel was met de roep. Het zal wel een B-stuk worden, maar het zou ook een A-stuk kunnen zijn. U mag het bepalen. U gaat het bepalen. Ja? Dat is wat de rivier mij influisterde.
Voorzitter, misschien omdat nog om te wachten op de antwoorden van die vragen. Het voorlopig B-stuk en misschien dat die antwoorden genoeg zijn dat dan kan ik het alsnog een A-stuk maken, dus ik weet wat dat doen.
Oké, een B-stuk light. Dat doen we. Dan zijn we toe aan agenda punt 4, de informatieuitwisseling en het verslag van de voorgaande commissie. Er zijn geen vragen binnengekomen. De heer Van den Brekel heeft straks al gewezen op de beantwoorde schriftelijke vragen die de SP gesteld heeft. En er is mij ingefluisterd, wethouder Emmink, dat u wellicht nog iets toe wilde voegen. En dan krijgt u daar nu de kans voor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Want dat had ik ook namens het college toegezegd aan de hand van de vragen die de SP heeft gesteld. En die vragen, zoals u weet, hebben met name betrekking op het verhaal over buurtzorg als mogelijke overnamekandidaat van TSN huishoudelijke zorg, wanneer deze failliet zou gaan. Ik heb laten aangeven in de beantwoording van de schriftelijke vragen dat ik u vanavond de actuele stand van zaken zou geven en dat doe ik graag bij deze. Maar om het juiste beeld te schetsen neem ik u eerst even mee terug in de tijd om een duidelijk beeld te geven. Nou, zoals u weet is op 30 november 2015 aan TSN surseance van betaling verleend. En de bewindvoerders hebben vanaf dat moment onderzocht wanneer faillissement onvermijdelijk zou zijn, de dienstverlening van TSN aan de klanten en de werkgelegenheid van het personeel in alle betrokken gemeenten behouden zouden kunnen blijven door middel van een overname.
De bewindvoerders hebben buurtzorg in de vorm van een nog op te richten stichting familiezorg genaamd uitgekozen tot de meest in aanmerking komende partij voor overname van TSN na faillissement om verder deze overname vorm te geven. Buurtzorg heeft naar aanleiding hiervan wel een aantal voorwaarden gesteld en heeft aan de gemeente die voldoen aan de tariefcriteria die buurtzorg heeft opgesteld, vervolgens op 9 februari een voorstel voor overname toegestuurd. Dat hebben zij gedaan in totaal aan 737 gemeenten. En aan de gemeenten die naar hun inschatting niet voldeden aan de opgestelde tariefcriteria werd geen voorstel gedaan. Dat waren in totaal 88 gemeenten in Nederland. En in eerste instantie was aan de gemeente Goorlen, Hilvarenbeek en Dongen geen voorstel gedaan, omdat wij niet zouden voldoen aan deze tariefcriteria. Hierover hebben wij intussen met buurtzorg contact gelegd en afgelopen vrijdag heeft buurtzorg laten weten dat de tarieven die wij hanteren binnen onze resultaatgerichte werkwijze wel degelijk voldoen aan hun criteria. En daarmee geldt dus het voorstel dat buurtzorg heeft gedaan ook als voorstel naar onze gemeente. Maar natuurlijk hebben wij gewoon de afgelopen tijd niet stilgestaan en hebben wij ook een en ander uitgezocht en onderzocht. En met de oplossing die buurtzorg biedt, hebben wij nu intussen 4 oplossingsrichtingen gevonden waaruit we kunnen kiezen met betrekking tot het mogelijke faillissement van TSN. En het allerbelangrijkste hierin is dat al deze richtingen die er mogelijk zijn, die wij kennen nu, ervoor zorgen dat hulp en ondersteuning gegarandeerd is en blijft. Dus we kunnen stellen dat onze inwoners die nu hulp hebben bij het huishouden van TSN, hulp en ondersteuning blijven ontvangen, ook na het faillissement van TSN. Op dit moment zijn wij nog alle plussen en alle minnen van de verschillende mogelijkheden aan het afwegen en we wachten nog op een aantal reacties en een paar antwoorden op vragen die wij hebben gesteld richting de bewindvoerders. En we verwachten dat eind deze week, dat wij zover zijn, dat we kunnen aangeven of wij met de 4 gemeentes met wie wij de aanbesteding hebben gedaan wel of niet instemmen met het voorstel van buurtzorg. Want gemeentes kunnen ook ja of nee zeggen, hè? Dat begrijpt u. De deadline overigens waarop gemeentes kunnen reageren op het voorstel is gelegd op dit moment op 24 februari aanstaande. En natuurlijk zullen wij u informeren wanneer wij hier een keuze hebben gemaakt. En afhankelijk van de gekozen oplossing volgt gewoon een verdere uitwerking waar wij u ook van op de hoogte zullen houden. En wat ik u tenslotte nog wil vertellen, en ik denk dat enkele van u het hebben gelezen in het NRC van afgelopen zaterdag, is dat het NRC afgelopen zaterdag een groot artikel heeft gewijd aan het naderende faillissement van TSN als marktleider in de thuiszorg. En in dit artikel met als titel dat de beknibbelaars op thuiszorg in beeld zijn, zijn wij als gemeente Goorlen onder andere bestempeld als een van de gemeenten die volgens buurtzorg te weinig betalen aan hulp bij het huishouden. En dit is onjuiste informatie. Zoals ik u net al zojuist vertelde, heeft buurtzorg laten weten dat wij wel voldoen aan hun tariefcriteria. En we hebben als reactie hierop met het NRC aan het NRC uitgelegd dat onze resultaatgestuurde werkwijze met de daarbij passende tarieven volgens buurtzorg past binnen de voorwaarden die zij hebben gesteld. En dat we moeten constateren dat onze resultaatgestuurde aanpak, waar overigens landelijk veel aandacht voor is, jammer genoeg ook kan leiden tot een verkeerde conclusie zoals in het artikel van het NRC van afgelopen zaterdag. En daarbij meent het college dat wij recht hebben gedaan aan de onjuistheden die in dit artikel hebben gestaan. Tot zover, voorzitter. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter,
dat is een knap verhaal. En misschien is het toch wel aardig als het verhaal nagenoeg letterlijk opgenomen wordt in het verslag. En dan kan ieder commissielid het nog even teruglezen. Ik kom zo bij u, maar ik heb een... Uw voorzitter heeft een fout gemaakt, want ik heb eigenlijk agenda punt 4 en 5 deels gemixt. Maar dan gaan we zo dadelijk gaan we dat rechtzetten. Dus ik kom nog even terug bij het verslag van de commissie welzijn van 24 november. Meneer Gabriels.
Ja, ik had nog even een vraag aan de wethouder. Wat betekent dit voor het personeel wat nu in Goorlen aan het werk is voor TSN. Worden daar ook afspraken lijkt me moeilijk, maar is er ook aandacht voor of wat dan ook?
Gaan we gaan met Arne.
Dank u wel, voorzitter. Zoals ik u heb aangegeven, hebben wij 4 verschillende oplossingsmogelijkheden. En in die oplossingsmogelijkheden zitten er ook een aantal waarin we zeker aandacht hebben voor het overnemen van zowel klanten als personeel. En zoals ik u heb aangegeven, zijn we nu aan de minnen en plussen bij elkaar aan het optellen. En op basis daarvan krijgt u gewoon later deze week of begin volgende week te horen van welke oplossingsrichting wij hebben gekozen. Ik kan er verder nog niet inhoudelijk op ingaan, want dan moet ik zo inhoudelijk ook op de andere aanbieders ingaan. En dus op dit moment nog niet kies.
Ik heb ook nog een vraagje.
Meneer Van Baal, ga u gaan.
Dank u wel. Ik heb nog even een korte vraag naar aanleiding van uw betoog over de NRC. Heeft u ook gevraagd om een rectificatie van het artikel?
We hebben besloten om dat niet te doen. En met name heeft dat te maken dat wanneer je het artikel goed leest, dat in het NRC duidelijk staat dat zij de informatie hebben ontvangen van buurtzorg. Dus dan kun je niet om een rectificatie vragen. Dus ons standpunt op deze manier is de meest ultieme wijze die we hebben kunnen beogen. We hebben trouwens wel het NRC uitgenodigd dat wanneer ze meer informatie willen, ze altijd ons vragen mogen stellen.
Dank u wel, wethouder Emmink. En dan de heer Van der Brinkel.
Dank u wel, voorzitter. Ik was een beetje voor mijn beurt. Ik wou eigenlijk de wethouder vragen van die 4 scenario's. U zei het daarnet volgens mij tegen heer Gabriels. Is het alleen maar om buurtzorg of om meerdere aanbieders? En ik wil ook nog u bedanken voor de snelle reactie en hopelijk komen tot een goede oplossing voor ook voor de werknemers en de cliënten.
Wethouder Emmink.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dan dank u wel dat u blij bent dat we zo snel mogelijk hebben gereageerd. En het gaat inderdaad om ook een andere aanbieders en andere mogelijkheden, ik noem ze allebei bewust, dan alleen maar buurtzorg.
Dank u wel. Mevrouw Kriens.
Dank u wel. Misschien een vraag die van een andere orde is, maar wel gerelateerd. Die resultaatgerichte financiering, wordt die nog een keer geëvalueerd?
Wethouder Emmink.
Ja, er wordt wel degelijk geëvalueerd en met name de resultaatgestuurde inkoop wordt op dit moment geëvalueerd door het bedrijf Filans, dat het voor ons doet, maar ook voor andere regiogemeentes om zo een optimale afweging te kunnen maken waar iedereen staat en wat we van elkaar kunnen leren.
Dank u wel, wethouder. Ik ga dan door met agenda punt 4, eigenlijk terug van 5 naar 4. Ik heb al gezegd dat er geen opmerkingen vooraf zijn ontvangen met betrekking tot het verslag. Maar we hebben natuurlijk ook nog de toezeggingen. En de toezeggingen die zijn allemaal afgewerkt. 5, de toezeggingen over de kwaliteit van raadsvoorstellen, et cetera, in een breder verband, die houden we aan. En 6, daarvan is duidelijk dat we de informatie ter kennisname krijgen in de commissie van maart. Wilt u daar nog iets aan toevoegen, wethouder Van der Put?
Ik kan er nu niets van zeggen, maar ik heb ook begrepen dat lijsttrio Goorlen bij agenda punt 6 hier vragen over heeft. Dus misschien is het beter om even op mijn tong te bijten.
Dan doen we dat. Dan ga ik terug naar agenda punt 5. Inlichting van het college aan burgemeester en wethouders. Zijn er nog andere inlichtingen dan die er zojuist gegeven zijn? College, ga uw gang. En het college knikt nee. Dan gaan we naar agenda punt 6. Vragen van de commissie aan het college. Meneer Poos. En meneer Van der Brekel, sorry Stijn.
Dan geef ik even.
En mevrouw Fransen, doe maar. Mevrouw Fransen, u mag beginnen.
Dank u wel, voorzitter.
Meneer Van der Put gaf het net al even aan dat wij inderdaad wat vragen wilden stellen over het laaggeletterdheid. Daar waren toezeggingen over gedaan. Ik zie nou ook dat we nog wat informatie krijgen op de 22e. Toch ben ik erg nieuwsgierig of er toch al wat antwoorden zijn op de vragen die wij hebben voorbereid. We hebben de vragen. Ik zal even een korte introductie nog even doen. Op 21 april 2015 heeft Leidschiel Goorle vragen gesteld over laaggeletterdheid en aangegeven hierover nader te worden geïnformeerd. Middels de raadsinformatie van 11 mei 2015 is afgesproken dat er in de commissie Welzijn op 8 september een presentatie over dit onderwerp zou worden gehouden. Ook toen is door Leidschiel Goorle aangegeven te betreuren dat het punt niet op de agenda stond. De aanleiding daarvan heeft Leidschiel Goorle op 10 november in de agendacommissie nogmaals verzocht om de informatie over de stand van zaken. Inmiddels is de wet educatie en beroepsonderwijs per januari 2016 gewijzigd en ondertussen worden er in gemeenten om ons heen complete projecten gestart die als doel hebben om laaggeletterdheid de wereld uit te helpen. Taalnetwerk Tilburg, waarin ROC, Contour de Twerren, MST en Bibliotheek Midden-Brabant zijn verenigd, hebben een stappenplan ontwikkeld wat de gemeente Tilburg heeft opgepakt. Onderdeel is bijvoorbeeld het opzetten van 4 taalhuizen, waarvan de eerste haar deuren opende op 20 januari jongstleden. En daarom hebben wij nu de volgende vragen. Waarom is de commissie na duidelijk en herhaald verzoek niet meegenomen in deze casus? 2. Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken is omtrent dit onderwerp? 3. Wat is de visie van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot deze doelgroep in relatie tot de 3 transities? Volgens de schatting van de gemeente zelf zijn in Goorle en Riel 12% van de volwassenen laaggeletterd. Dat komt neer op zo'n 2500 personen. Welke mogelijkheden heeft de raad nog om mee te denken over de visie, daar waar de wet reeds in werking is getreden? En laatste vraag, is Goorle betrokken bij het stappenplan van Tilburg? Zo ja, hoe wordt hier dan vorm aangegeven binnen Goorle en Riel? En zo nee, is het dan eventueel mogelijk om nog aan te sluiten bij de activiteiten van Tilburg? Dat waren de vragen.
Wethouder Van der Put, gaan we gaan.
Voorzitter, het heeft inderdaad wat langer geduurd dan gepland om te komen tot een regionaal programma educatie voor Midden-Brabant. En dat is ook de reden waarom u eigenlijk daar onvoldoende informatie over gekregen heeft. Ik kan u wel vertellen dat het bij deze portefeuillehouder hoog op de agenda staat om daar wel iets aan te gaan doen. En inmiddels is het concept regionaal programma, dat is begin 2016 afgerond. Daar hebben wij bestuurlijk overleg over gehad op 6 januari. En dat programma bevat een plan van aanpak voor de jaren 2016 en 2017. En in die aanpak kunnen we eigenlijk 2 onderdelen onderscheiden. In de eerste plaats gaat het om het herkennen van laaggeletterdheid en het doorverwijzen. Dan hebben we dus over vindplaatsen, over een taalmeter, over een taaltoets. En op de tweede plaats het verbeteren van het taalniveau door een opleiding of een cursus. Door middel van het opzetten van taalpunten of van taalhuizen, dus ook in Goorle, willen wij die ontwikkeling gaan doen. We hebben dus aandacht in dat programma voor het opzetten van een taalnetwerk. We willen daarbij vrijwilligers gaan inzetten die uiteraard ook geschoold moeten gaan worden. En aandacht voor lokale accenten. Voor ons gaat ROC Tilburg uitvoeren. Daarbij wordt ook uiteraard betrokken de wet taaleis vanuit de participatiewet. En de relatie die het een en ander heeft naar het sociaal domein. We hebben daar ook inmiddels al afstemmingsoverleg over gehad met het ROC van Tilburg. En op ons verzoek gaat het ROC op 10 maart een gezamenlijke informatiebijeenkomst organiseren voor de gemeente Goorle, Dongen en Hilvarenbeek. Voor alle partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van laaggeletterdheid. Overigens, u noemt een percentage van 12% voor Goorle en Riel, maar dat is niet juist. Dat percentage geldt voor Tilburg. Voor onze gemeente gaat het om 4%. En dan hebben we het altijd nog over 900 tot 1000 personen. Dus er zijn er veel te veel. Dus daar willen we echt iets aan gaan doen. En ons voorstel is, ik heb met de ambtenaar afgesproken, dat er binnenkort een stand van zaken aan het college wordt aangeboden, die wij dan op 22 maart met u in de commissie kunnen bespreken.
Dank u wel, wethouder. af, Frans. Ga je gang, hoor.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil de wethouder hartelijk danken voor deze uitleg. Dat maakt een hele hoop duidelijk. En ik ben ook erg blij dat er een cursus komt, ook voor de mensen die er straks ook mee aan de slag moeten. Ik had namelijk zelf al bedacht van, nou, op 18 februari bij Zorg Brabant aan de Ringbaan Zuid wordt er ook zo'n toets gegeven. En, of zo'n cursus gegeven. En op 18 april ook nog eentje. Maar dat is niet meer nodig, want het wordt al geregeld. Dank je wel.
Het is overigens wel leuk om te... ik was bij de opening van het eerste taalhuis in Tilburg. En daar zag ik ook vrijwilligers uit Goorlen en Riel die nu al actief bezig zijn. Dus er gebeurt er wel een het ander in Goorlen en Riel, maar we kunnen het dan veel beter intensiveren.
Meneer Poos.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag heeft ook wel iets te maken met onderwijs. In de laatste Rielse carnavalsoptocht is behoorlijk wat aandacht besteed aan de situatie rondom de Vonder. Ik heb daar eigenlijk drie vragen over. En de eerste is, hoe is het zover kunnen komen dat de Vonder in een noodgebouw zit voordat er überhaupt een afspraak was met een aannemer om een andere school te bouwen? En het klinkt een beetje alsof je de oude schoenen hebt weggegooid voordat je een nieuwe hebt. En dat is altijd een onhandige move. Tweede plaats, is er intussen een contract met een aannemer? En de derde vraag heeft dat mee te maken. Is er al enig zicht op wanneer die situatie voor de Vonder opgelost gaat worden?
Wie van het college voelt zich geroepen om te reageren?
Ik voel me geroepen voor...
Wethouder van de Put dus.
Die eerste vraag vind ik een beetje lastig te beantwoorden. Ik denk op een gegeven moment wordt er een proces in werking gezet. En dan wordt er ook voor tijdelijke huisvesting gezorgd. Het zal u niet ontgaan zijn dat de onderhandelingen en de aanbesteding, dat die niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen. Ik kan u wel vertellen dat wij op dit moment overeenstemming hebben met de aannemer over de prijs. En wij hebben daar ook met het schoolbestuur overeenstemming over. Er is een planning, wij zullen u daar binnenkort gedetailleerd kont van doen. Kont met een D overigens. En naar het zich laat aanzien zullen wij in maart van volgend jaar de nieuwe huisvesting kunnen gaan betrekken.
Ik wil niet al te zeer terugkijken over als antwoord op die eerste vraag. Gaan we hier in ieder geval lering uittrekken dat we dit niet nog een keer mee gaan maken.
Ik mag me gelukkig prijzen, voorzitter, dat na het voltooien van de Vonder en de Chameleon alle basisscholen in zeer adequate huisvesting zitten. Dus wellicht spreekt u een vrees uit over 40 jaar, maar dan ben ik hier geen wethouder meer.
Het is niet het enige onroerend goed dat we hebben in de gemeente.
Oké, dank u wel. Meneer Van den Brekel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is iets van enige tijd geleden. Maar ik heb vorig jaar een keer gevraagd om de winkeliersvereniging en platform gehandicapten bij elkaar te brengen. En dat is toen gebeurd. Heb ik gehoord dat ze bij elkaar zijn gekomen. Maar mijn vraag is eigenlijk van, wat is daar nu eigenlijk uit voortgekomen? Misschien dat het niet je paraat heeft, maar dacht ik wil het hier.
Wethouder Emmink maakt aanstalten en wethouder Van der Heijden maakt aanstalten.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me die vraag van u nog herinneren, meneer Van Brekel. Dat was toen ik net wethouder was, 2014. We hebben toen inderdaad op uw verzoek zowel de winkeliers als platform gehandicapten bij elkaar gebracht om te kijken wat ze voor elkaar konden betekenen daarin. Wat eruit voort is gekomen, dat weet ik niet, want dat is tussen platform gehandicapten en de winkeliersvereniging geweest. Ik heb in ieder geval van platform gehandicapten daarna nooit meer het signaal gehad dat zij op een of andere manier niet gehoord waren of dat er geen oplossingen waren geboden die waren beloofd, die niet zijn gebeurd. Dus dat is het antwoord wat ik u kan geven. En voor de rest Is het zo, op dit moment met platform gehandicapten, is er nog wel structureel overleg, maar dat gaat met name om verkeerssituaties, als ik het goed heb. En voor de rest is er geen gestructureerd overleg meer met platform gehandicapten vanuit welzijn of vanuit de WMO, tenzij platform gehandicapten daar specifiek om vraagt. En dat heeft te maken met het feit dat we een participatieraad in het leven hebben geroepen, die namens al dit soort belangenorganisaties vragen ophaalt en meningen verkondigt of meningen geeft. Dus als u daar specifiek een vraag over zou hebben, zou ik u willen adviseren om u zich te richten daarover tot de participatieraad.
Wethouder van Heijden.
Ja, het enige wat ik de heer Van Brekel zal toezeggen is dat in het zeswekelijks overleg met de winkeliersvereniging in zijn bredere vorm, hè, dus dat is zorg, dat nog eens keer goed onder de aandacht te brengen en dat probeer permanent voor het voetlicht te brengen, dat zij ook een taak hebben om hierin een bijdrage te leveren voor de gemeenschap.
Dank u wel, wethouder. We kunnen naar agenda punt 7. En dat zijn de stukken ter kennisname. En aan die stukken is nog het verslag van de laatste vergadering van de werkgroep Sociaal Domein toegevoegd. En de agenda en de stukken van deze werkgroep zijn openbaar. U kunt deze dus ook bij de vergaderingen van de werkgroep op het raadsinformatiesysteem terugvinden. Wil er nog iemand van de commissie iets zeggen over de stukken ter kennisname? Het is ter kennisname, dus... Ik zie niemand aan zal te maken. Dan zijn we toe aan agenda punt 8. Dat is de rondvraag. Niemand van het college of de commissie heeft behoefte aan de rondvraag. Dan dank ik u voor uw aanwezigheid en uw inzet. En ik wens u wel thuis. Dank u wel.